altijd precies dezelfde merken in je winkelmandje. Rituelen en procedures op het werk en dat heerlijke biertje na een drukke werkdag. Allemaal alledaagse gewoontes die stiekem je gedrag sturen.
In deze podcast, het bromvliegeffect, leer je zoekfenomenen te herkennen, leer je de gevolgen te vermijden en hoe je dat bromvliegeffect zelf kunt toepassen om een gewoonte te maken. Ik ben Eva van den Broek, gedragseconoom.
En ik ben Tim den Heijer, reclamemaker. En ik zeg daar gewoontegetrouw weer bij. En samen met Eva ben ik auteur van het boek Het Bromvliegeffect. Gewoontegetrouw, want daar gaan we het vandaag over hebben. Gewoontes en de vele bromvliegen die daarmee te maken hebben.
Yes.
Want gewoontes zijn hardnekkig en daar maken marketeers bijvoorbeeld gretig gebruik van. En goede gewoontes, zijn die eigenlijk aan te leren?
Dit is het gewoontedier. Hij doet zijn bankzaken al jaren bij dezelfde stropdas. Terwijl stropdas druk is met andere dingen. Maar van bank veranderen, dat is ook weer zo wat. De stropdas financiert de zaken.
Dit is een mooie commercial, maar hij toont ook aan hoe we in onze samenleving naar gewoontes kijken. Cabaretiers maken vaak grappen over vastgeroeste mensen die altijd maar hetzelfde doen. En bands maken prachtige liedjes over hoe tragisch je leven eigenlijk is als het altijd maar hetzelfde is.
The same nasty stain.
Hartstikke mooi. En vervolgens moet zo'n cabaretier natuurlijk dezelfde grap en zo'n band hetzelfde liedje ook weer elke avond opnieuw doen. Dat is dan ook echt wel weer grappig. Maar wat mij er vooral aan fascineert is dat uit onderzoek blijkt dat mensen hun eigen gewoontes eigenlijk helemaal niet als vervelend ervaren. Ik heb ooit, toen ik een stuk jonger was, een hele leuke campagne bedacht over Breek uit de Sleur. En dan gingen we met de Uit de Sleur-hut gingen we op pad. En dan konden mensen die zo'n caravan in en konden ze ontdekken hoe ze op vakantie uit de sleur konden gaan. Nou, ik vond het een heel leuk idee, daarom loop ik het nu ook weer te herhalen. Maar het werkte gewoon niet, want niemand vindt dat hij zelf sleur heeft. Al die mensen zeiden, ja, mijn buren die hebben misschien wel sleur. Maar ja, ik vind het gewoon leuk om elk jaar naar dezelfde camping te gaan. Want dat is toevallig een hele bijzondere camping. Dus de eigen gewoontes vinden mensen eigenlijk best wel gewoon en fijn. Ja. Eva, als er één wetenschapper is die dit aan mij kan uitleggen, ben jij het?
Ja, ik herken het heel erg. Ik vind mijn gewoontes ook heel gezellig. Maar wat mensen in het algemeen hebben, is inderdaad dat je vormt pas een gewoonte als je ervoor beloond wordt. Hè? Dus als inderdaad op die camping alles zo leuk is als je van tevoren verwacht en zo. En dan wordt het reinforced. Dus het is eigenlijk, iedere gewoonte die wij nu hebben, is gewoon het gevolg van heel lang trial and error. Dit is blijkbaar de leukste camping van de serie die je hebt geprobeerd of zo. Mm-hmm. Dus dat wat er als beste uit de test komt voor onszelf, die houden we vast. We proberen gewoon van alles.
Eigenlijk ook een soort gedragsexperimenten die we doen.
Aan de lopende band. Dat is waar we zo goed in zijn. Ons aanpassen aan nieuwe omstandigheden en tegelijkertijd dat doen waar we voor beloond worden. Er is een prachtig voorbeeld daarvan toen in Londen de Underground een tijdje gesloten was. Er waren reparaties of weet ik veel wat. Toen probeerde natuurlijk iedereen een route te vinden die nieuw was. Want je moest opeens overstappen, moeilijk doen en zo. Eerst was er dus totale chaos. Daarna ging het langzaam weer een beetje liggen. Mm-hmm. En toen een keer die doorstroom weer het deed, toen het opgelost was het probleem, had zo'n 5% van de commuters had er toch een betere route naar werk aan overgehouden. Oftewel, mensen die houden dus ook aan gewoontes vast die misschien helemaal niet optimaal zijn. Of niet helemaal optimaal. En dat is natuurlijk ook een beetje wat je ziet bij, we denken vast allemaal wel eens bij iemand die ouder is dan wij zelf. Jemig, maar die zit vastgeroest of zo. Maar ja, dat is natuurlijk ook logisch. Want die lui hebben gewoon meer data verzameld. Die weten beter wat voor hen werkt. Het is niet zo dat we een super inflexibel brein hebben. Het is gewoon praktisch om gewoontes te hebben die je moeite en energie besparen.
En daarmee hou je dan weer energie over voor andere dingen, zoals een mooie stand-up routine schrijven of een heel mooi liedje maken over sleur en hoe vervelend dat is.
Ja, en uit die luiheid volgt dus ook dat mensen heel ontstemd zijn als je ze een gewoonte of een routine afpakt. Mm-hmm. En dat zie je natuurlijk ook nu met COVID achter de rug. Mensen die eigenlijk die willen vasthouden aan wat ze altijd deden. Het is ook gewoon heel moeilijk. Denk aan Rutte die per ongeluk toch maar een handje gaf bij de eerste persconferentie.
Oh, sorry, dat mag niet meer. Sorry. Nee. Over. Ik doe er nog wel. Zo, ja.
Is gewoon heel lastig.
Erg, zo'n gewoonte.
Ja, en in de reclame willen we daar natuurlijk ook heel graag op inhaken. En aan de ene kant wil je dus gewoontes bouwen. Er zijn allerlei methodes voor. Maar aan de andere kant wil je ook mensen uit hun gewoonte halen. Nou, dat is heel logisch als je dat doet. Omdat ze de gewoonte hebben om het product van de concurrent te kopen. Maar wat je ook wel eens ziet is dat die gewoonte doorbroken wordt op een manier die eigenlijk niet positief is. Het beroemdste voorbeeld daarvan is Tropicana. Dat is een merk sap in een pak. Uh-huh. Die veranderden de logo. Dat kostte ze 35 miljoen. Niet alleen om dat te ontwikkelen, wow, maar ook om dat helemaal uit te rollen. Waarschijnlijk moesten productiestraten worden aangepast. En de omzet daalde met 20%. Omdat mensen uit hun gewoonte raakten. Omdat ze gewoon het pak niet herkenden. Ja, ik heb zelf ook zoiets meegemaakt. Ik had een hele mooie actie gedaan voor een koffiemerk. En toen kwamen we bij de klant. En vroegen we, en heeft het gewerkt? Hoe waren de cijfers? Nou, kregen we cijfers te zien. Dan zag je vanaf onze actie een enorme stijging. Dus wij blij. Maar één kanttekening. Het bleek dat de grote concurrent in diezelfde periode zijn verpakking drastisch had omgegooid. Dus ja, onze actie was misschien wel goed, maar het meeste van de extra verkoop kwam waarschijnlijk van mensen die uit hun gewoonte waren gehaald. Ik pak altijd dat pak dat er zo uitziet. En het ziet er niet meer zo uit. Ja. Nou, dan pak ik maar iets anders wat ik herken. Dus ja, dat is dus een bromvlieg die de verkeerde kant op vliegt en ook nog neerstort.
Ouch. Er zijn natuurlijk ook allemaal vakgenoten van jou, en je doet het vast zelf ook, die ervaring hebben juist met dat opbouwen inderdaad van gewoontes en van loyaliteit. Dus ja, inderdaad, van die loyalty-programma's en air miles en spaarpunten.
Ja, klopt. Ja, zeker zo jaren 90, jaren 0 was loyalty heel erg groot in de reclamebranche. Focus op het behouden van die klanten. En het grappige is dat eigenlijk mechanismes die we daar gebruikten echt zo oud zijn als de maatschappij zelf. Ja. Want we hebben natuurlijk altijd geprobeerd om elkaar loyaal te maken en om, als mensen zich goed gedragen, zich ook goed te zorgen dat ze zich goed blijven gedragen.
Als je lang bij een club hoort of zo.
Bijvoorbeeld, en je krijgt een bos bloemen als je 20 jaar in dienst bent. Of inderdaad, waar wij het wel eerder over hebben gehad. Misschien wel je bronzen of je zilver of je gouden huwelijk. Dat is eigenlijk een hele klassieke vorm van de badge die je in een game krijgt. Die zegt, hey, je hebt nu zoveel dagen heb je achter elkaar gespeeld.
Ja. Nee, en het afpakken daarvan is natuurlijk heel erg. Want dat is het echt bijna verneucratieve hieraan. Of de greep die je daarmee met van dit type regelmatig beloningen kunt uitoefenen op mensen. Je kunt iets ook weer weghalen. Dus pas op, anders raak je je goldmember status kwijt of zo. Of pas op, anders krijg je geen, maak je net niet je 20 jaar vol, weet ik veel wat. Dat doet ontzettend veel zeer, weten we uit onderzoek.
Ja, ik heb echt van die beetje maffia-achtige mailing zo eens gemaakt voor bedrijven. Van, u heeft nu gold status, maar als u niet snel nog wat bestelt, bent u dat wel kwijt. En dat wilt u toch niet. Ja, mensen zijn er toch gevoelig voor. Ik heb er ook wel een beetje vraagtekens bij tegenwoordig, hoor.
Maar dan over de effectiviteit, niet over de smerigheid ervan.
Ook over de ethische kant ervan. Nee, ja, ook. Nee. Laat ik daar dit over zeggen. Het moet wel een product zijn waarbij je niet met verslavingen zo te maken hebt. Daar moet je dit soort dingen niet voor doen. Maar als dat niet zo is, het is gewoon iets leuks en in principe gezond, dan is de grote vraag: is het business-wise nou slim? Om heel veel geld uit te geven om bestaande klanten die al een gewoonte hebben in die gewoonte te houden, waar ze misschien wel in zouden blijven. Nou, Byron Sharp, dat is een bekende marketinggoeroe, die heeft dat allemaal een keertje doorgerekend. En zijn conclusie is eigenlijk, heel kort door de bocht geef ik het nou even weer, dat een euro die je daarin steekt, dat je die beter zou kunnen steken in het werven van nieuwe klanten. Dat je dan nog steeds ook met zo'n brede actie je huidige klanten bevestigt in hun keuze. En tegelijkertijd nieuwe aanwas krijgt. Dus gewoonte stimuleren is lastig, is duur. En je kan je dus ook afvragen vanuit marketing of het nou zo slim is om daarop te focussen. Eén reden dat dat gewoon niet zo lucratief is soms om daarop te richten, is dat het gewoon veel geld kost. Het kost meer geld om iemand helemaal te targeten en die iets gericht te sturen. Dan om in het wilde weg, zeg maar, wat boodschappen te sturen. En het andere is dat de effectiviteit niet vaststaat. Want het is heel moeilijk om bij een ander een gewoonte echt te laten ontstaan.
Ja, we hebben ze natuurlijk wel, die gewoontes. Maar het is heel lastig om er iets in te veranderen of om nieuwe bij te leren. En dat is gewoon omdat het een tijd duurt voordat die dingen vastgesleten liggen. Ja, die gewoontes zijn eigenlijk een soort van extension kit voor je systeem 1, zoals Kahneman het noemde. Kahneman, dat was die man die een Nobelprijs heeft gewonnen voor het incorporeren van psychologische bevindingen in de economie. Mm-hmm. En we hebben het volgens mij eerder over gehad, maar systeem 1 en systeem 2 zijn eigenlijk, dat systeem 1 is het snelle, onbewuste beslismechanisme. Dus dat is waar al die bromvliegjes op zweven. Of omheen zweven. En dat systeem 2 is het meer wel overwogen. God, hoeveel zal ik eens uitgeven aan dit of dat? En dat systeem 1, dat is natuurlijk waarin die gewoontes verankerd worden, als je het zo fysiek kunt zeggen.
Ja, het gaat automatisch eigenlijk.
Het gaat automatisch. Nou ja, dat wil zeggen het aanleren niet. Als je er een keer is, dan wel, precies. Maar dan is het ook een soort olietanker echt. Hè? Het zijn heel moeilijke dingen om bij te sturen. En dus ook om te maken, want dat zijn olietankers natuurlijk ook, stel ik me opeens voor. Dus ja, wat wij wel eens onder collega's zeggen, ja, gedragsverandering, dat kan iedereen. Het moeilijke van het vak is om gewoontes te bouwen. Dus inderdaad, ik loop tegen dezelfde dingen aan als jij, Tim. Dus les 1 bij het bouwen van gewoontes is echt: doe het niet op wilskracht. Wilskracht is niet bedoeld om gewoontes van te bouwen.
Oké, dus als mensen dit nu horen en die zeggen: ik ga morgen de knop omzetten en dan ga ik het anders doen, dan zeg je: gaat niet lukken.
Ik ben nooit zo'n bruut, maar kleine kans.
Je kan natuurlijk wel met je wilskracht, die je misschien kortstondig hebt, zeggen: ik ga dit vertalen naar concreet gedrag en naar mijn omgeving. Dus ik kan de wilskracht hebben om op een gegeven moment ben ik gestopt met roken. En heb ik ook alle sigaretten uit mijn huis gehaald en mijn aanstekers weggegooid. En dat gedrag had waarschijnlijk meer impact erop dan de wilskracht.
Wat je dan dus aan het doen bent, is met je lange termijn brein, dat tweede systeem, ben je eigenlijk de omgeving van jezelf aan het veranderen. Dus daar was je iets heel slims aan het doen inderdaad. Daar ben je bezig met eigenlijk het klaarleggen van al die stukjes die in je gewoonte moeten veranderen. Ja, je kunt het bijna de mise en place noemen. Heb ik gestolen van Wendy Wood, die professor is in gewoontevorming, zeg maar. Het is echt veel moeilijker om jezelf te veranderen dan om die omgeving te veranderen. Dus eventjes al je sigaretten weggooien of eventjes de bonbons in een laadje zetten, dat is wel te doen. Dus dit is eigenlijk, hierin komt onze hele podcastserie een beetje samen. Je moet die omgeving veranderen, niet jezelf. Je moet die bromvliegen in stelling brengen.
Ik heb trouwens weer een nieuwe tip daarvoor. We hebben het vaker over hoe voorkom je nou dat je down the rabbit hole gaat in social media. Ik heb weer een nieuwe methode gevonden. Ik volg nu de trends op Twitter in Angola.
Wat?
Nou, rechtsboven staan meestal de trending topics. En die staan op jouw locatie die jij hebt aangegeven, worden die getoond.
Ja.
Dat is standaard Nederland. En dan zie ik dus waar Nederlanders zich boos over aan het maken zijn vandaag. Dat is vaak politiek en dat soort dingen. En dan word ik toch nieuwsgierig, dan klik ik erop. En dat verpest mijn avond soms een beetje.
Ja.
Ik heb met wilskracht geprobeerd te zeggen: ik ga daar niet meer op klikken. Lukt me niet, dus nou zorg ik gewoon dat ik ze niet zie. In plaats van die Nederlandse trends krijg ik de trends in Angola. En die zijn er nauwelijks. En als ze er zijn, snap ik ze niet.
Ja, dit is dus alsof je je koelkast niet volzet met bier of zo. Ja.
Exact. Dus, beste luisteraars, dat is even een tip. Angola. Maar goed, dat is dus een manier waarop ik voorkom dat ik in een slechte gewoonte val. En nog interessanter zijn eigenlijk de dingen waarmee je kan zorgen dat je een goede gewoonte ontwikkelt.
Ja, want gegeven dat dus die wilskracht ons er niet brengt, wat hebben we dan nodig als input voor een beloning of voor een gewoonte om te lukken?
Mm-hmm.
Nou, daar is onderzoek naar gedaan. Zo'n gewoonte is natuurlijk eigenlijk iets waar we zelf op 1 januari altijd aanstaan. Hè? Dan gaan we proberen om nieuwe gewoontes of voornemens te implementeren in ons leven. Nou, wat er is gedaan is, er is gewoon aan een stel mensen gevraagd: schrijf even je goede voornemens op. En zeg nu even, zet een sterretje bij degene die je het belangrijkste vindt. En daarna vroegen ze de onderzoekers ook aan de participanten: zet er ook even bij welke je het leukste vindt om te doen.
Mm-hmm.
En wat hier uitkwam, je voelt hem hangen. Het waren niet de belangrijkste gewoontes die het inderdaad haalden tot de helft van het volgende jaar. Het waren de leukste beloontes. Oftewel, je moet ogenblikkelijk die beloning er tegenaan zetten. En dat werkt dus vooral met gewoontes die je, ook waar je eigenlijk tegenop ziet. Hè. Daar moet je dus iets leuks bij bedenken. Anders kom je gewoon niet in dat spoor van die beloning of van die gewoonte. Dus wat je bijvoorbeeld kunt doen, dat is een prachtig voorbeeld van Katie Milkman, die net een boek heeft geschreven over How to Change.
Mm-hmm.
En wat zij zegt is, temptation bundling, een vakterm, maar betekent gewoon, terwijl je naar de sportschool gaat, kijk je naar je favoriete tv-serie of Netflix-serie. En als je dat doet, ga je ook uitkijken naar dat sporten. En dan hou je dus in elk geval die eerste, 60 dagen of zo vol. Waarvan wel gezegd wordt, je moet het in elk geval een tijdje volhouden of een aantal keren volhouden voordat het de kans heeft om tot gewoonte te worden.
Oké, dus dit is eigenlijk weer, we hadden het net over de knop omzetten.
Mm-hmm.
Ander stukje conventionele wijsheid wat jij hier eigenlijk onderuit haalt is, je zet eerst de knop om dus.
Ja.
En daarna is het afzien en doorbijten.
Nee,
en je moet het juist leuk, aangenaam, lekker maken.
Precies, bedenk hoe je het jezelf leuker maakt. En dan ga ik nog een open deur intrappen. Het wordt steeds erger met die sociale wetenschappen van me. Eigenlijk is de beste voorspeller van of het je gaat lukken, zo'n gewoonte, is hoe makkelijk die is. Dus het moet niet alleen leuk zijn, je moet ook nog alle obstakels tussen jou en die gewoonte weghalen. Dus wat jij net zei, inderdaad, verniel die trending topics of haal die sigaretten weg uit je kamer. Er is gekeken naar wie er naar de sportschool blijft gaan vanaf het moment dat ze een abonnement afsloten. Dat waren dus niet de mensen die er het meeste zin in hadden, of die het duurste abonnement hadden, of wat dan ook. Dat waren de mensen die het dichtst bij de sportschool woonden.
Ja, deze is wel een beetje pijnlijk voor mij, want ik heb heel veel complimenten gekregen voor mijn. Dat men zei: ik wou dat ik jouw motivatie had om zoveel te sporten.
Je goddelijk lichaam.
De tijd dat ik vaak ging. Ja, nou, het is. Je weet niet hoe het was geweest als ik het niet had gedaan. Hey. Hè? Maar. In elk geval, ik woon echt heel vlak, echt vlak bij de sportschool. En ik, pre-corona ging ik ook makkelijk 4 keer per week of zo.
Ja.
Maar dat was dus niet mijn ijzeren wilskracht die de doorslag gaf.
Nee, dan wordt
het feit dat die om de hoek zit.
Precies, dan wordt de harde test, wat gebeurde er tijdens en na corona. Zoals voor veel van ons.
Als je nou toch wat verder weg zit, wat kan je dan doen?
Stel dat je ver weg woont, dan moet je, of dat er dus obstakels staan tussen jou en de gewoonte die je aan het kweken bent, dan moet je heel goed nadenken wat er gebeurt als je zo'n obstakel tegenkomt. Dus je moet eigenlijk het plan al uitwerken voor dat obstakel. Dus in plaats van ik ga vanaf nu 1 keer per week sporten, zeg je: ik ga elke zondag na het ontbijt met Sjaak squashen bij die en die sportschool. Mm-hmm. En dan moet je ook nog bedenken wat je gaat doen als Sjaak ziek is. Of als je een kater hebt. Je moet heel precies inbouwen wat er gebeurt bij foreseeable obstakels. Want anders, ja, waar wij mensen toe neigen bij dingen waar we niet intrinsiek zin in hebben, dan gaan we zoeken naar de schommelfactor. Hè? En ook mensen gaan zoeken naar de randjes. Dus ik zou elke zondag gaan, maar weet je wat? Deze keer is een uitzondering. Of dat komt wel volgende keer. Of ik heb vandaag al heel veel gefietst, of wat dan ook. Dus je moet die schommelfactor moet je heel precies, eigenlijk bijna kwantificeren. Je moet zeggen: ja, het is oké als ik 1 keer een zondag oversla, maar dan moet ik op de woensdag gaan sporten. Dus inderdaad een inhaalmoment plannen of zo. Oftewel, nu dat we onszelf en ons eigen brein een beetje kennen, moeten we eigenlijk iets vergevingsgezinder ermee omgaan, maar wel hele strakke regels zetten. Want dat brein van ons is gewoon net een kind. Wat daarbij helpt is zelfkennis, maar je moet vooral dus van tevoren dat kind gaan helpen met dat brein nummer 2 dat je hebt.
Ja, we hadden het in een andere podcast hadden we het over het what the hell effect. Het maakt nou toch niet meer uit. En toen hadden we het erover dat als je veel geld uitgeeft, dat je misschien wel nog meer geld uitgeeft. Want ik ben nou toch al. Volgens mij zie je dat ook bij dit soort goede voornemens. Ik heb me iets voorgenomen wat bijna niet vol te houden is. En op het moment dat ik dat niet hou, zeg ik: ja, nou is het toch allemaal mislukt.
Ja, dit is ook bij leefstijl-issues, bij dieet en dat soort dingen, is dit een enorm probleem dat mensen. Dat iedereen eigenlijk denkt dat het een ja-nee beslissing is, zoiets, zo'n gewoonte. Dus als je gefaald hebt, dan kan je het ook allemaal laten waaien, inderdaad. Dus, maar wat dit is in feite, gewoontes bouwen, dat is net zoiets als een chronische ziekte. Zo ongeveer, dat klinkt alweer heel negatief van me, maar het is echt alsof, als je diabetes hebt, dan zeg je ook niet: kom, we gaan een maandje dit doen en daarna komt het wel weer goed. Dan moet je gewoon inbouwen dat je elke maand een check-up doet en dat je zoveel keer per dag insuline spuit. Dit is een heel vreselijk voorbeeld wat ik nu noem, maar wat ik bedoel is: het is iets chronisch en je moet faciliteren dat het dat blijft als je een gewoonteverandering wil.
Dus je moet een gewoonte maken van het veranderen van je gewoonte eigenlijk.
Zo hé.
Nou, wat ik heb geleerd is, je moet zorgen voor een snelle beloning. Je kan niet zeggen: ik ga dit doen en dat is dan afzien en pijn lijden. Maar over 3 jaar heb ik dan inderdaad misschien wel dat goddelijke lichaam. Je moet zorgen dat je het nu leuk vindt. Je moet hobbels wegmaken. Dat heeft ook weer te maken met dus niet geloven, denk ik, in die enorme. Met mijn motivatie maakt het niet uit dat het 50 minuten wandelen naar de sportschool is. Zoek er een in de buurt of pak de fiets. En de regelmaat vastleggen. Ik ga het op dat moment doen, op die manier. En als het niet lukt, dan is dit mijn fallback scenario. Dan ga ik het op die manier compenseren. En dan zou je dus kunnen zeggen: als dat allemaal lukt, dan wordt de bomvlieger ook echt een gewoontedier. En dan werkt het in jouw voordeel.
Ja, want Tim en ik zijn hier ook enorme gewoontedieren geworden in het opnemen van een podcast. Maar degene die hierbij onze beloning is eigenlijk.
En de hobbels weghaalt.
Ja, en de hobbels weghaalt voor ons, is René van Heteren, onze onvolprezen redacteur. Het knappe aan René is dat het, als je dit hoort, net is alsof ze er niet is. Maar eigenlijk is zij dus het systeem 2 achter deze podcast.
Ja, zij is de bomvlieg in onze koptelefoon die ons met zachte hand steeds de goede kant op stuurt. Dus daar zijn we heel blij mee, toch?
Yes. Je luisterde naar het Bromvliegeffect. De podcast over kleine, alledaagse fenomenen die jouw gedrag beïnvloeden en hoe je die kunt vermijden of zelf toepassen.
Maak er een goede gewoonte van en luister ook naar onze andere afleveringen. Daarin hoor je hoe iedereen bromvliegeffecten op jou loslaat, van de supermarkt tot de belastingdienst.
Je vindt hem op bnr.nl en in alle andere podcast-apps. En als je deze aflevering leuk vond, dan vinden wij het fijn als je hem deelt op sociale media. Maar up to you.
Ja, dat is nog even lekker op bromvliegen op het einde.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.